waarin ook IS werd genoemd. Dus hij wordt al verdacht van terreuraanslagen.
We dachten altijd dat we met z'n allen staan toe te kijken als er ergens een vechtpartij of ruzie is. Maar onderzoekers hebben er de camera op gezet. En wat blijkt, mensen komen juist wel vaak in actie als ze geweld zien. Deze vrouw is nog wel huiverig.
Nee, ik vind wel dat je moet proberen om mensen te helpen. Maar ik kan me ergens ook voorstellen dat je het liever niet doet, omdat je bang bent dat het geweld op jou onverwacht wordt gedragen, zeg maar.
Bij gewapende overvallen trekken mensen dan ook wel een grens. Dan voelen ze zich niet veilig om in te grijpen. Agenten hebben dinsdag een Fransman opgepakt die probeerde ons land binnen te komen met een volle onderbroek. Hij had daar 33.000 euro aan contanten in verstopt. De politie denkt dat hij dat geld probeerde te witwassen en heeft de man gearresteerd. Het weer, het is op veel plekken bewolkt. Soms breekt heel even de zon door bij een graad of 12. Morgen meer zon en dan ook wat warmer.
Wij zijn anders. Kicks Radio. Online, mobiel en via DAB+.
Dit is Kicks.
Kicks Radio. Nu.
Tussenuur.
Hey, goed dat je er weer bij bent. Dit is Kicks Tussenuur, de 3FM Human Podcast. En waarin wij wekelijks proberen om grote thema's een beetje kleiner te maken. Speciaal voor jou. En vandaag ga je een hoop nieuwe termen leren, denk ik. Ik noem er even een paar op. Loonbeslag. Geliquideerde kosten. Openstaande vorderingen. Aanmaningen. Schuldsanering, dwangbevel. Ik kijk even rondje in de studio. Voor jullie allemaal al een beetje gesneden koek, denk ik, toch? Deze termen. Die hebben jullie vaker gehoord.
Ja.
Ik zie knikkende hoofdjes. Ja. We gaan het namelijk hebben over schulden. 1 op de 3 jongeren geeft aan dat ze hun financiële zaken niet op orde hebben, blijkt uit onderzoek. En met de week van het geld voor de deur gaan we het daar eens over hebben. Ik heb 4 gasten in mijn studio. De eerste daarvan is Jeanson Jahoon.
Yes.
Goeiedag. Ja, het is het. 5 jaar geleden kwam je vrij ongeveer. Zeg ik dat ongeveer goed?
Nee, langer wel.
Langer geleden alweer.
10 jaar ongeveer.
10 jaar geleden alweer. Ja. 10 jaar geleden. Daar kwam je vrij. Inmiddels heb jij dat heb je achter je gelaten.
Zeker.
Tenminste. Dat, ja, niet helemaal,
ik wel, maar het mij niet, zeg maar.
Nee, het heeft jou nog niet achtergelaten. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Je bent echt een serieuze carrière aan het opbouwen. Onder andere bij onze collega's van Phoenix, het radiostation. En jij bent de hoofdpersoon in de documentaire Lost Boys 5 jaar later. Waarin we zien hoe jij dus je best doet om uit die schulden te komen. Ik ga straks uitgebreid met je verder praten, maar heel even, heel kort. Ik heb de documentaire natuurlijk inmiddels gezien. En hoe gaat het nu met je? Hoe sta je er nu voor?
Het is eigenlijk nog een beetje hetzelfde als met de documentaire. Dus ik ben ook de documentaire geëindigd met nog 60.000 euro schuld. Maar ik moet zeggen, ondertussen, sinds de documentaire op tv is geweest, is er een crowdfunding voor mij gestart. En we zitten al bij de 30.000 of zo. Dus
dat is mooi.
Gaat de goede kant op.
Het gaat langzaam aan de goede kant op. Nou, we gaan zo even verder praten over jou. Iemand die jongeren probeert te helpen om vooral niet in de schulden te komen, dat is Sean Beckers. Hij gaat langs scholen en leert jongeren hoe ze moeten omgaan met geld. Ja. Dat betekent dat jij peer educator als titel hebt.
Zo noemen ze dat. Ja, peer educator. Wat ik eigenlijk doe, inderdaad, we gaan klassen langs. Eigenlijk wat wij proberen te doen is om een gesprek eigenlijk op gang te krijgen. Het project dat ik doe heet Moneyways. En dat is een onderdeel van Diversion. Wij gaan naar klassen en we proberen de mensen een gesprek aan te knopen. En vooral ook een taboe onder vooral jongeren. We hebben gemiddeld 16 tot 18 jaar. Om daarover te spreken, zodat ze zelf ook meer erover gaan nadenken. En dat we preventief kunnen werken natuurlijk, dat ze niet in de schuld uiteindelijk komen.
Ja, dat moet uiteindelijk voorkomen worden. Dat is het doel.
Ja.
Gaan we zo doorpraten over jouw werk. Kom ik uit bij mijn andere 2 gasten. Dat zijn Aljosha en Suzanne. Goed dat jullie er allebei zijn. Jullie mogen een microfoon delen vanmiddag.
Gezellig.
Gezellig, inderdaad. Heel gezellig. Want toen er een deurwaarder bij Aljosha Oostdijk op de stoep stond, was dat het signaal om iets te veranderen aan zijn financiële situatie. Met het traject van Get a Grip maakte hij een einde aan zijn schuld van bijna 8000 euro. Zowel hij als Get a Grip vrijwilliger Suzanne Graansma hier dus aan tafel. Welkom beide. Aljosha, even met jou beginnen. 8000 euro schuld, dat is een flink bedrag.
Ja, dat klopt zeker.
Waar zat hem dat allemaal in?
Veranderen vooral met Duo, denk ik. Dat was wel de grootste.
Oh ja, studiefinanciering en zo. Ja.
Zorgverzekering vooral.
Ah, okay.
Vooral zorgverzekering. En daar kwamen nog weer dingen bij. Omdat ik met 1 bezig was met afbetalen. En er kwam er weer eentje bij. En zo gaat het eigenlijk door en door.
Gaat ze over elkaar heen. Ja, en ook inderdaad, ik denk dat ik het vaak gezien, maar van die knikkende hoofdjes zo om tafel heen. Dat herken ik.
Dat herken ik.
Zo gaat het dan. Dus en dat was dus bij jou dus ook. Je had schulden, maar die werden alleen maar meer doordat je niet kon afbetalen, omdat je eerst andere schulden moest afbetalen.
Het werkt elkaar heel erg tegen. Op het moment dat je met bedrag A bezig bent om het af te betalen, komt bedrag B weer hoger en hoger. Dus eigenlijk blijf je er een beetje in hangen, als het ware.
Ja, dus je blijft doorgaan. Dus dan moet je ik begrijp hem. Dan zou je kunnen zeggen, eigen schuld.
Die heb ik vaker gehoord.
Ja, ik wou zeggen, ik denk dat mensen dat denken, hè?
Ja, klopt. En 9 van de 10 keer mensen die dat zeggen, die krijgen hem net zo hard terug. Die, komen dan, die hebben het gezegd, komen 2 weken later bij me terug. Van, hé joh, kan ik 10 euro van je lenen? Ik zeg van, nou, weet je, je weet mijn situatie. Je hebt het tegen mij gezegd. Je krijgt hem nu keihard terug. Dus, ja,
beter op moeten letten met je geld begin van de maand. Precies. Maar even terug. Als het niet je eigen schuld kan zijn, dan kan het dus iedereen overkomen.
Het kan zeker iedereen overkomen. Ja. Het hoeft niet per se je eigen schuld te zijn. Op het moment dat jij één mailtje over het hoofd ziet, is dat wel je eigen schuld in principe. Maar heel vaak wat ze ook doen is, ze sturen een mail en een brief. En ja, dat zie je heel snel over het hoofd. Ja. Komt er je spam terecht of die brief komt niet goed aan. Of...
En is dan misschien het probleem dat die mail over het hoofd ziet? Nou ja, goed, dan kun je dan inderdaad wat je zegt. Nou, dat zou misschien je eigen verantwoordelijkheid kunnen zijn. Maar is de straf die ze er dan volgens bovenop leggen, is die misschien veel te zwaar gewoon?
Ja, ik vind van wel.
Ja. Ja.
Ik vind van wel, zeker.
Ja, want gelijk even bij jou, Jeans. Eventjes naar de documentaire Lost Boys, 5 jaar later. Daar zien we jou op een gegeven moment ook. En jij neemt zo'n rekening door eventjes. Hè? Zo'n brief die jij gekregen hebt. En daar staan, nou ja, ik heb er net in de intro wat van die termen uitgehaald. Want daar staan kostenposten op. Nou, mijn hoofd ging ook duizelen. Het was een schuld van...
Rond de €800.
Ja.
En het werd dan €2000 of zo.
En dat zijn dan gewoon kosten die...
Ja, kosten die zo'n deurwaarders of een incassobureau... die leggen daar gewoon kosten bovenop. Op het moment dat je zo'n brief krijgt... die brief kost al minimaal €90. Gewoon alleen die brief.
Alleen een brief op je deur mag
krijgen.
Het
is eigenlijk gewoon een template die ze hebben... waar ze de namen op veranderen en dan gewoon die brief sturen. En dat kost... Ja, ik doe het voor €40, hoor.
Dat is een duur stukje papier.
Ja, dat is een heel duur stukje. Ja, een hele dure brief om te krijgen, inderdaad. Ja, ja. Ja, en als je er dan heel veel van krijgt op een gegeven moment... want het stapelt zich natuurlijk allemaal op... dan worden het allemaal hele dure brieven. Alyosha, dan stond er ineens staat er dan een deurwaarder op de stoep. Was dat letterlijk zo'n moment?
Het was het moment dat ik zelf thuis was en de deurwaarder stond er. Alleen had aangebeld, maar de bel deed het niet. Dus ik had wat elkaar gemist, gelukkig. Want ik denk dat ik anders een beetje uit mijn dak was gegaan.
Ja, ja.
Maar inderdaad, wat Jensen ook zegt. Je krijgt zo'n brief en daar staat ook bij van... Oké, dit dwangbevel kost zo en zoveel. Uit naam van de koning, et cetera, erbij. Is gewoon een template. Het staat eigenlijk helemaal nergens op, die teksten die ze erin zetten. Ik denk ook dat het heel veel mensen afschrikt. Op het moment dat ze gewoon wat lievere woorden gebruiken. Van, zou je alsjeblieft het willen betalen? Want wij krijgen nog geld van jou in plaats van uit naam der koning.
Ja, 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 ja.
Schrikt mensen heel vaak af.
Het wordt heel, heel formeel van, heel zwaar. Ja. Maar weet je nog, dat jij las die brief. Ja. Die dus die deurwaarde achtergelaten had die jij gemist had. Omdat de bellen het gelukkig niet deed. Wat was toen jouw reactie op die brief? Wat was dat het moment dat je dacht, ik ga wat anders doen?
Ik dacht echt van, wat gebeurt mij nou? Wat is dit? Dus ik was wel gelijk een beetje gaan kijken van, oké, wat moet ik doen? Ben gelijk gaan bellen. Toen kreeg ik te horen, voor mij was de eerste was dat van de zorgverzekering. Dat was bijna €2.500 schuld, ongeveer. En dat was liep al via een incassobureau waar ik niks van af wist. Dat was allemaal via gegaan. Daar weet ik allemaal verder niks meer van. Dus zo kwam ik een beetje achter van hoe erg het eigenlijk was.
Ja.
Ik wist wel dat er iets speelde, maar niet dat het zo ernstig was.
Nee.
Dus toen dacht ik wel van, ik moet hier wat mee doen. Toen kwam ik uiteindelijk bij Humanitas terecht.
Ja, ja, en toen kwam je dus bij Suzanne terecht onder andere. Die zit naast je. Suzanne, jij krijgt dan wat ga je dan doen? Jij komt in contact met iemand als Alyosha. Of nou, laten we het gelijk Alyosha maar even als voorbeeld nemen. Die zit hier tenslotte. Jij kwam in contact met Alyosha. En wat hebben jullie als gedaan toen?
Nou ja, als eerste ga je natuurlijk kijken. Ga je eerst gewoon kijken van hoe kom je zo ver? Zo van... kennis maken, weet je, die vertrouwensband is ook gewoon heel belangrijk. Want hij stelt wel gewoon alles open, zijn persoonlijke leven.
Mm-hmm.
Dus dan is dat wel belangrijk. En wat je vaak ook ziet is dat enveloppen gewoon dichtgelaten worden. Die grens is gewoon zo hoog. Dus wat ik vaak als eerste doe is gewoon die grens overgaan en beginnen met brieven openen. Dan krijg je ook al wel snel een idee van, nou, hè, hoe staan we ervoor? Hoeveel aanmaningen? Nou ja, deurwaardes, brieven, dergelijke. Dan krijg je al wel een idee. Ja,
ja, ja. En dan is het voor jou, is het dan, wat doe jij dan? Waar help jij ze dan verder mee?
Ja, vooral toch wel met het mentale. Want het is toch wel heel veel dat ze zelf doen. En dat is ook gewoon heel belangrijk. Want het gaat er toch om dat ze het uiteindelijk ook gewoon zonder mij kunnen doen.
Ja.
En het is gewoon kijken van vergeten zij niks. Je gaat samen kijken van hoeveel komt er binnen, hoeveel gaat eruit. Ook dingen van bruto netto loon, dat soort vragen. En ook als je samen iets niet begrijpt, nou dan ga je gewoon samen verder googlen op internet kijken.
Voor jou ook heel leerzaam dus?
Ja, zeker, ja. Zeker.
Maar
ja.
Jij helpt ze dan ook gewoon met... jij hebt Aljosje ook gewoon geholpen met... gewoon even zijn financiën op een rijtje krijgen.
Ja,
heel basic, misschien gewoon een Excelletje maken. Eventjes, wat komt erin, wat gaat eruit? Ja. Wat moet je nog gaan betalen? En hoe gaan we dat oplossen?
Ja, klopt.
Dat soort praktische dingen.
Ja.
Want Aljosje, even naar jou toe. Dat deed je tot dat toen niet?
Ik was er heel erg laks in. Nog steeds een beetje hoor. Ik hou het nu wel meer op orde dan voorheen. Maar ik was er heel erg gemakzuchtig in. Van ik was meer bezig met gewoon mijn ding doen wat ik leuk vond. En ik dacht van die randzaken, dat boeit me eigenlijk niet. En dat zal vast ook niet zo belangrijk zijn.
Ja.
Maar dat is het dus wel.
Ja.
En ik denk dat het gewoon 80% van je leven is. Het gaat daarom eigenlijk.
Ja.
En ik denk dat het ook op het moment dat jij er wel goed mee omgaat, dat je dat ook een stuk gelukkiger van kan leven.
Ja, heel eventjes naar jou, Sean. Want jij komt dus op scholen terecht. Ja. Wat Aljosje hier nou zegt over niet mee bezig zijn. Herken je dat? Kom je dat veel tegen?
Ja, zeker. Dat is echt heel vaak wat wij zien. Heel veel, denk bijvoorbeeld als je 18 wordt. Dat is voor heel veel jongeren is dat vaak heel moeilijk. Omdat ze hun eigen zorgverzekering moeten gaan betalen. In één keer hebben ze vaak te maken met studiefinanciering. En men ziet gewoon dat ze daar... Ja, de weet vaak niet van hebben. En dat ze heel vaak op dat moment als ze al die informatie hebben. En dan dat proberen wij ze dan zeg maar eigenlijk bij te brengen. Zie je dat toch wel een stuk makkelijker hun afgaat. Omdat ze heel vaak gewoon niet aan denken. Is het heel vaak.
Ja, ze denken vaak niet aan dat soort dingen. Je bent er nog niet zo mee bezig. Suzanne had het net al heel eventjes over de psychische, de mentale problemen. Waar ze mensen mee helpt. Voor jou was dat heel heftig. Jij kreeg een burn-out van je schulden.
Ja, klopt. Nou, niet per se van mijn schulden, maar gewoon van alle stress die
van de situatie eromheen. Ja.
Dat van de situatie eromheen probeert te solliciteren, werk te krijgen wat niet lukte, afgewezen worden om de meest lullige redenen van je komt niet in aanmerking, punt. En dat was het eigenlijk.
Oh ja.
En wel gewoon proberen mijn best te doen om zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen en dan maar werken voor minder geld.
Ja.
En dan veel meer werken voor minder geld. En dat breekt je wel op een gegeven moment op.
Ja,
als je alleen maar bezig bent met schulden afbetalen en eigenlijk niet meer denkt aan je eigen leven en aan je eigen rust. Dan kom je gewoon in een tornado terecht, wat een burn-out heet.
Ja, Jeans, ik kom even weer bij jou. Jij had het een beetje, in de documentaire zeg je het ook, hè? Je hebt continu hoofdpijn en zo.
Ja.
Dat is voor jou ook herkenbaar. Dus
ja, ik herken zeker wat hij zegt. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik zeg maar pas later besefte dat ik soort van een burn-out had. Omdat ik zeg maar, je ziet ook in de documentaire dat ik probeer zo erg te focussen op zeg maar alle positieve dingen. Omdat je gewoon niet heel de dag bezig wil zijn met al die brieven en negativiteit. Dus ik had echt zo'n mentaliteit van gewoon recht vooruit kijken. Ja, en recht door blijven gaan. En we zien wel zeg maar waar het schip strandt. En op een gegeven moment dus in de documentaire zie je dat ik dan een lening kan nemen. Waardoor ik al mijn schulden in één keer kan afbetalen. En op dat moment ging er zeg maar zo'n gewicht van mijn schouders. En toen pas besefte ik dat er een gewicht op mijn schouders zat. En dacht my god, ik heb me nog nooit zo gevoeld. Hoe kan dat nou?
Ja.
Dus dat is wel vaag, zeg maar.
Ja, want je leeft, dat zie je niet ook daar ook wel. Je leeft echt in twee werelden. Aan de ene kant heb je je wereld bij Funix onder andere. Je wint een radioprijs, je wint een award.
Ja.
Je gaat echt heel lekker, je goede carrière. En aan de andere kant, op het moment dat je daar het gebouw uitstapt.
Als je thuis komt, zeg maar, dan is het weer... gokken wat voor brieven er weer voor de deur staan, zeg maar.
Ja, je kunt bijna een beetje een soort spelletje, wetenschapje afspreken met je collega's. Kijken wat er ligt.
Hey, wie is het?
Ja. Wie hebben we dit keer gehad?
Ja, kwartetten met dwangbevellen. Ja.
Is dat een beetje... Ja, er ontstaat zo'n klein beetje een soort galgenhumor of zo in eromheen. Dat is misschien ook wel nodig, denk ik.
Ik denk dat dat wel belangrijk is, omdat... wat ik zeg maar heb gemerkt in deze hele traject wat ik zit. En doordat ik zeg maar die documentaire heb gedaan, heb ik ook gesproken met bijvoorbeeld mensen van het ministerie van Sociale Zaken. En je merkt dat zelfs zo hoog dat mensen niet weten wat de regels zijn of hoe het zit. Of hoeveel een incassobureau eigenlijk mag verhogen en dat soort dingen. Dus dan merk je wel van dit is niet iets wat zomaar even 1, 2, 3 opgelost wordt. Dus wat kan je dan doen? Je kan er dan voor kiezen om elke dag te huilen in een hoekje, zeg maar. Of je maakt er gewoon het mooist van.
Ja, je doet gewoon je best om er wat moois van te maken. Ja, eventjes. Ik ga even terug weer naar Suzanne. Want jij begeleidt meer jongeren. Je hebt Aljosje bereikt, maar je hebt meerdere jongeren begeleid. Is het verhaal van Aljosje, is dat exemplarisch voor wat jij vaker hoort? Of zeg je nou, elke situatie is compleet anders?
Ja, elke situatie is natuurlijk wel anders. Maar in hoofdlijnen zie je wel veel hetzelfde terugkomen. Dat het gewoon vanuit het niet dat, het is natuurlijk niet helemaal vanuit het niets, maar dat er dan in één keer een deurwaarde staat en dat ze denken van, oh shit,
ja.
Zo erg is het eigenlijk. En dat hadden ze dan niet verwacht. Ja,
ja. Ja. Ik ga hem zo meteen aan iedereen een beetje stellen hoor, maar ik kreeg in de voorbereiding hiervoor, kreeg ik echt wat een beetje het idee dat het systeem gewoon helemaal, eigenlijk moet het hele systeem van schulden op de schop op de een of andere manier.
Ja, ja. Klopt.
Wat zou voor jou een beginnetje kunnen zijn? Waar je denkt van, nou, dit is nou iets, als ze dat nou eens zouden kunnen veranderen. En voor de andere twee, denk er rustig over na. Kom hem zo bij jullie ook stellen.
Ja, toch wel de communicatie. Zo van, vaak is het, wordt het ook gewoon beschreven op een manier wat de gemiddelde Nederlander gewoon niet begrijpt. En of het is niet up-to-date, dan moet je er weer achteraan bellen. Dan word je van hier naar daar gestuurd. Zo van, ja, het is gewoon heel langdradig allemaal.
Ja, dus ja. Gewoon helderheid. Heldere ja. Communicatie. Hier moet je zijn.
Ja.
We hebben een brief. Zo staat het erin. Dat is het.
Ja.
Ja, ja. Nou, dat zou wel heel goed zijn. Aljosje, nog even naar jou. We hadden het natuurlijk over je schulden, je burn-out. Suzanne heeft je geholpen. Hoe is het nu met je?
Ja, gaat wel oké. Okay.
Ja?
Ik doe mijn ding. Ik ben nog steeds bezig om af te betalen. Om gewoon alles nog goed te krijgen. Het gaat de goede kant op.
Ja, je hebt nog wel wat schulden ergens. Ja. Nog wel, die ben nog niet helemaal op de nul. Nee. Maar je hebt inmiddels wel een baan gevonden dan? Of?
Nog of niet. Iets? Ik werk gewoon als freelancer, als videoproducer. Ik maak videoclips en aftermovies. Dus daar werk ik heel veel mee.
Okay.
Dus daar probeer ik een beetje wat uit te verdienen, zeg maar.
Ja, dus daar probeer je een beetje mee te verdienen. En te hopen dat je dan uiteindelijk zo langzaamaan uit die schulden komt.
Ja.
Nou, heel goed. Nou, we gaan zo nog even verder praten met Jan en met Jensen. Na Rag & Bone Man. En Human.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
Rag & Bone Man, Human. Zojuist hoorde je daarvoor ook het gesprek met Aljosha en met Suzanne, vrijwilliger bij Get a Grip. En wil je daar nou meer over weten? Get a Grip is met 10 afdelingen door het hele land actief. Check hun website getagrip.humanitas.nl. Daar kun je contact zoeken, eventueel ook appen als je zelf problemen of schuldproblemen hebt. En dat wij nu hier 3 mensen in de studio hebben die over hun eigen schulden willen praten, is eigenlijk best wel bijzonder, want veel mensen schamen zich er nog voor. En om dat taboe te doorbreken is het juist goed om verhalen van ervaringsdeskundigen te horen, denk ik zo. En dat is precies wat Sean Beckers doet. Alleen, ja, je hoorde het net in de intro al, dat noem je dan in eigen geval peer educator. Yes. Hij doet dat voor Moneyways en gaat langs scholen om zijn verhaal te doen. En wat vertel jij dan op die scholen, Sean?
Op scholen vertel ik eigenlijk ook best veel over mezelf, over mijn eigen ervaring. We doen ook heel veel natuurlijk informatie, gewoon algemene informatie, zoals met verzekeringen. We werken samen met ASR-verzekeringen, hebben we ook training van gehad. En dat je daar, vooral die vaktermen, dat je die ook kan ontleden voor de mensen, dat het veel makkelijker wordt.
En wat voor vaktermen heb je dan? Kun je het noemen?
Om echt niet te noemen is misschien een beetje moeilijk, omdat ik niet voorbereid
ben.
Maar wel heel veel, ook wat we heel veel zien met zorgverzekeringen, met allerlei soorten verzekeringen, van scooter tot auto, wat verplicht is, wat niet verplicht is, waar ze bijvoorbeeld als ze een rekening niet kunnen betalen, dat ze een betalingsregeling kunnen aanvragen, dat ze in meerdere kleine stukken kunnen betalen, zodat het veel makkelijker wordt en ook vaak overzichtelijker. Ja. Omdat het toch wel heel vaak heel moeilijk is voor jongeren om dat echt overzichtelijk te houden.
Dat is best wel al pittige dingen. Want als ik jij zei net, jongeren tussen 16 en 18 een beetje
gemiddeld,
die je spreekt.
Ze zitten wel boven en onder, maar gemiddeld is tussen 16 en 18 inderdaad.
Als ik even terugdenk aan heel vroeger toen ik 16, 17 was, ik was daar echt niet mee bezig met dat soort dingen.
Nee, dat is precies. En tegenwoordig, de jongeren worden hier steeds zelfstandiger. En dat ouders zijn vaak ook niet altijd, ze steunen niet altijd. En dan merk je toch wel dat het toch heel moeilijk wordt. Want ja, ze willen heel zelfstandig zijn, maar ja, toch, het gaat soms toch wel boven het hoofd. Ja,
je bent 18, je bent volwassen. Of volgens de wet. Ja. Maar eigenlijk ergens in je hoofd.
Ja, je moet eigenlijk rustig aan er eigenlijk inkomen.
En dat
heel vaak is in één keer van bam, je bent 18, je mag alles gaan betalen.
Ja, succes. Ja, regel maar al je eigen verzekeringen, inderdaad. Ja. Hey, en jouw verhaal? Kun je dat eens vertellen aan ons?
Tuurlijk. Ja, het is, ik doe ook dat in de klas. Dus in ieder geval, het begon een beetje toen ik denk ik 12, 13 was. Mijn ouders raakten allebei op korte tijd werkeloos. Op dat moment was ik natuurlijk, ik was daar helemaal niet mee bezig. Maar ik merkte wel dat mijn ouders, dat ze toch wel meer prikkelbaar waren. Dat het toch steeds moeilijker ging. En het was niet omdat we geen geld hadden, want we hadden het wel. Alleen, toch omdat dat toch die stress erachter zit. En dat is wat wij ook de sociaal-emotionele kant van geld noemen. Ja, die stress was er. En dan merk je dat bij iedere familielid van ons toch wel heeft geleid tot mentale klachten. Ik zelf ben daar eigenlijk vrij resistent in geweest, dacht ik. Alleen op het moment dat ik op mezelf ging wonen, dus na die 6 jaar op mijn 18e op mezelf gaan wonen, toen ben ik er wel achter gekomen van, ik heb eigenlijk alles weggestopt. En toen ik op mezelf ging wonen, was een compleet andere situatie. En daar ben ik ook helemaal zelfstandig ben ik ook daar geworden toen ik op mezelf ging wonen. En toen kwam in één keer van, dit is geld, maar het doet zoveel met je. Je bent er iedere dag ben je ermee bezig. Zoveel tijd steek je erin. Dat bij mij heeft dat uiteindelijk ook daartoe geleid dat ik een angststoornis heb opgelopen.
Oh, echt zo?
Sinds een korte tijd ben ik er nou vanaf. Maar dat heeft bij mij wel echt heel zwaar impact gehad. Het was gewoon, ik had gewoon niet door wat ik eigenlijk, dat ik alles wegstopte. Maar dat was gewoon omdat het thuis was het wel gewoon op sommige momenten toch gewoon moeilijk om toch je rust te krijgen. En eigenlijk sinds ik op mezelf ben gewoond, ben ik daaraan gaan werken. Ja. Omdat ik dat toen achter kwam van, ik heb het toch wel
nodig.
Best moeilijk gehad. En nodig inderdaad. Ja.
Ja. En praktisch gezien, heeft dat jou dan ook bijvoorbeeld schulden? Want het gaat natuurlijk over schulden. Ja. Heeft het jou ook veel schulden?
Echt schulden heeft het mij niet opgeleverd, gelukkig. Maar ik ben wel dingen gaan doen waarvan ik nu denk van, dat had ik beter toch kunnen laten. En dat zijn bijvoorbeeld met mensen omgaan waarvan je denkt van, die kan ik toch beter mijden. Ja. Of geld verdienen op manieren zoals het eigenlijk niet hoort. Terwijl ik wel gewoon een baan had. Dus het was eigenlijk meer, ik was heel aangetrokken tot risico. Dat was mijn uitlaatklep om gewoon risico's onder controle te hebben. Dat gevoel is beter dan welke drug dan ook voor mij. En dat was gewoon, dat ging ik steeds meer doen. Omdat ik toch die afleiding nodig had om niet maar telkens te moeten denken van, thuis is dit, thuis is dat, dit moet je nog doen, dat moet je nog doen. En ik heb gewoon het geluk gehad dat ik alles nog wel heb kunnen doen. Dat ik nog gewoon, school ging me heel makkelijk af. En dat ik gewoon nog wel geld had voor mezelf inderdaad. Ja,
je bent niet in die zin in de problemen. Maar heb je eigenlijk dus meer indirect slachtoffer van schulden.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk wat het is. Dan vertel jij je verhaal aan zo'n klas. 16-jarigen, dat zijn soms echt de meest harde criticasters die je tegenover je kunt hebben. Hoe reageren ze op jou?
Ja, ik moet zeggen, ik heb nog nooit, en dat meen ik echt, ik ben nu een jaar bezig en ik sta een jaar voor de klas. Ik heb nog nooit negatieve reacties gehad. Dat is gewoon, ik weet niet of dat aan mij ligt, want ik heb wel eens dat ik van peers hoor dat ze dat liever niet vertellen. Vanwege dat er bijvoorbeeld ook toch wel sommige scholen wel een harde taboe is en dat harde kritiek. Alleen ik ga er gewoon helemaal gestrekt in. Ik vertel gewoon alles. Iedere vraag beantwoord ik gewoon heel eerlijk. Ja. En je ziet dat dat ook heel erg gewaardeerd wordt. En op scholen is er heel vaak, soms is er echt een taboe op dat mensen er niet over spreken. En soms is het gewoon dat het niet ter sprake komt omdat mensen zich er zoiets hebben van daar hebben we het niet over. Maar eigenlijk tot nu toe, het is eigenlijk altijd bij mij positief verlopen. Dus daar ben ik ook wel heel blij om dat ook zeker.
Ja, en hoe zit dat even bij jullie twee? Alyosha, Jensen, jullie vertellen ook je verhaal. Ja, jij natuurlijk heel duidelijk aan heel Nederland met een documentaire. Ja. Wat zijn de reacties? Wat zijn de reacties van mensen die jullie vertellen van ik heb schulden?
Ja, ik heb wel echt heel veel positieve reacties gehad ook. Ook eigenlijk helemaal geen negatieve reacties, als ik heel eerlijk moet zijn. Ik heb wel echt heel veel mensen die me hebben gezegd van ik zit in hetzelfde. Ik vind het echt goed dat je dit verhaal vertelt. Want ik zelf vind het toch niet. Vind het toch moeilijk om het zelf te vertellen. Maar het moet wel echt verteld worden. Want dit kan echt niet. Dat hoor ik vooral heel veel mensen zeggen. En ook echt heel veel mensen die meeleven wat ik zeg. Dus mensen hebben gewoon een crowdfunding opgericht. Schone lei voor Jason, zeg maar.
Ja, te gek is dat, hè? Dat vind ik echt heel bijzonder, inderdaad. Ja.
Dus wel echt hele goede reacties.
En voor jou, ik weet niet of jij vaker je verhaal vertelt, Alyosha?
Op het moment dat mensen erom vragen, omdat ze bijvoorbeeld op school te horen krijgen. Want Humanitas gaat ook langs scholen. Met Get Grip. En dan wordt mijn verhaal ook wel eens verteld. En dan vragen mensen die mij toevallig kennen dan, vragen er wel eens naar. En dan bespreek ik het ook gewoon. Maar ik heb tijdens de situatie dat ik bij Get the Grip liep, heb ik denk ik vooral steun gehad aan mijn beste vriendin, Quinty. Die was vooral, was er altijd voor me. Dus,
nou, dat is goed om zulke mensen te hebben.
Zeker. Ik heb wel heel veel steun gehad aan de mensen om me heen, zeg maar, die heel dicht bij me stonden.
Ja. En was dat voor jou, Jensen?
Ja, zeker ook.
Ja. Nog even, jij vertelde inderdaad, je kreeg reacties van mensen die ook zeiden van ik zit in dezelfde situatie. Wat is jouw reactie dan? Wat zeg jij tegen hen? Of kun jij iets tegen hen terugzeggen dan?
Wat ik sowieso altijd zeg is nooit opgeven. Dat is mijn levensmotto. Sowieso zijn we ook naar aanleiding van de documentaire, zijn we met Vanix ook, gaan we ons nu een jaar lang inzetten voor jongerenschuldenproblematiek. Dus ik zeg ze ook veel, ik ben ermee bezig, man. We zijn echt van plan om dit jaar echt de politiek echt te gaan lastigvallen. Echt stalkers te gaan spelen, zeg maar. En,
dat moet ook wel.
Ja, Vanix heeft een goede achterban, grote achterban. Ja. Heel veel jongeren die helaas in dezelfde soort gelijke problemen zitten. Dus we zijn wel echt van plan om nu een movement te gaan creëren. En hopelijk iets te kunnen veranderen voor, als het niet voor ons is, voor onze kinderen. Zeg maar.
Ja, te gek. Nou, je ziet dus gelukkig gebeurde dingen. We gaan zo ook echt nog even doorpraten over wat jullie met Funix willen doen. Daar ben ik wel nog heel benieuwd naar. Ik kom even weer naar jou, Sean. Want wat geef jij die jongeren verder nog mee? Je hebt je verhaal verteld, je hebt vragen beantwoord. Zijn er nog dingen die je ze mee wil geven?
Ja, ik probeer ze eigenlijk altijd inderdaad mee te geven om er ook echt heel open over te zijn. Omdat dat heel vaak, natuurlijk, mensen schamen zich ervoor. Ik probeer eigenlijk altijd mee te geven, als je erover kan praten, dan is het al heel vaak heel makkelijk om daar uit te komen. En wij ook als Moneyways, wij zijn ook echt ontiegelijk hard aan het groeien daar. En je ziet ook dat er steeds meer aandacht voor komt. En we hebben ook echt heel veel nieuwe mensen nog nodig bij Moneyways. Want het is altijd een chaos van, wie kan daar, wie naar daar, omdat er gewoon zoveel aandacht voor is. Dus, en ook heel wat we zien is ook dat mensen die in de klas zaten bij ons, dat die vaak ook wel iets hebben van dit is wel heel interessant. En ook als ik vertel over mijn werk, zeg van dit is eigenlijk te gek. En ik probeer ook altijd natuurlijk mensen zeggen van we hebben mensen nodig. Als je het leuk vindt, kom maar, weet je. Kijken inderdaad. Ja.
En praktisch, wat leren jullie die jongeren? Geef jullie ze tips mee van hoe om te gaan met rekeningen, met verzekeringsdingen?
Precies. Het is heel belangrijk dat wij eigenlijk bijna altijd wel bespreekbaar maken is naar die verzekeringen. Omdat dat heel vaak heel technisch is, waar heel vaak is. En ook betalingsregelingen. Gewoon, we geven ze vooral tips van hoe kan je, als je een keer een rekening niet kan betalen. Of als je een keer een probleem hebt of je hebt geen overzicht meer, wat je dan zou kunnen doen. We hebben zelf ook een site van Moneyways, gewoon moneyways.nl. En daar staan ook heel veel tips. Want wij staan maar 3 lessen eigenlijk voor elke klas. En we willen eigenlijk zoveel vertellen. Maar in die 3 lessen gaat dat natuurlijk heel moeilijk. Je wilt iedereen eigenlijk persoonlijk helpen, maar er is gewoon geen tijd voor. En zo proberen we mensen dan een beetje wel in de richting te sturen. En heel vaak zijn op de scholen zelf zijn ook hulpinstellingen, financiële hulpinstellingen of mentoren. Of in ieder geval, en daar proberen ze ook een beetje die drempel wat lager te maken om er naartoe te gaan. Om te zeggen van je kan hier gewoon met iemand over praten als je er iets van last van hebben. Dus het is vooral ook inderdaad tips en het, het openbreken
gooi
van
het taboe
gewoon. Ja,
ja, ja. Moneyways.nl, die noemde je dus al.
Ja,
ik stelde net dezelfde vraag. Ik ga hem ook even aan jou stellen natuurlijk. Het systeem, ja, wat ik zeg, lijkt wel een beetje, ja, het systeem gewoon verrot is. Ja. Wat zou nou iets zijn waarvan je zegt, nou, als dat zou veranderen, zou een goed begin zijn aan dat hele schulden systeem?
Ja, die communicatie is wel heel belangrijk natuurlijk, maar ook dat vooral dat er naar individuen gekeken moet worden. Want zoals al gezegd, iedereen heeft een andere situatie. En heel vaak wat ik merk is dat alles via een textbook, zeg maar, wordt het allemaal gedaan. En zoals templates, het is heel stroef, je voelt echt gewoon de druk van bovenaf komen. Je hebt niet dat één op één contact. En dat is gewoon, ja, dat denk ik wel dat het veel belangrijk is. Zoals ik heb altijd face-to-face kan ik in de klas, kan ik de mensen helpen. Maar dat zou eigenlijk bij de overheid, het zal natuurlijk meer kosten, omdat er dan natuurlijk meer mensen zouden zijn. Ja. Maar dat zou wel echt echt heel veel helpen, denk ik. Ja, ja, vooral voor jongeren ook.
Kunnen scholen daar ook iets in betekenen, bijvoorbeeld?
Er zijn heel veel scholen zijn er ook mee bezig natuurlijk. Zoals ik zei, er zijn op veel mbo's en al financiële hulpinstellingen zijn daar al gewoon mensen waarmee je kan praten als je financiële problemen hebt. En ook natuurlijk als ze ons uitnodigen, dat is ook al natuurlijk een voorbeeld van de interesse om dat schulden aan te pakken. Dus ja, ze zijn er wel goed mee bezig. Daarom zijn we nu ook zo aan het groeien, omdat er zoveel interesse naar is. Ja.
Nou, heel goed. Nou, we hopen dat dat ook weer effect heeft. Zometeen praten we even verder. Is dit Liam Bridges' Smooth Sailing?
Sailing these concrete seas. Now she headed east down the boulevard. Sure, said I like the way. Said I like the way. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't wear you down. No, honey, I won't wear you down. A destination, but I got a feeling I need to be your passenger. Sugar, let me be your passenger. Oh, sure, said I like the way, said I like the way. You sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no, honey, I won't wear you down. Sailing.
Smooth sailing, yeah.
Smooth, darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey, darling, you know I'm calling. I want you. For sure. Said I like the way. Said I like the way. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't wear you down. No, honey, I won't wear you down. So smooth, smooth sailing. Darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. Sure. Said I like the way. Said I like the way. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't wear you down. No, honey, I won't wear you down.
Liam Bridges, Smooth Sailing. We hebben het vandaag in Kiks tussenuur over schulden. De documentaire Lost Boys. 5 jaar later volgt Jensen Joan. Na 5 jaar detentie wordt hij vrijgelaten. En inmiddels lijkt hij het verleden dan achter zich te hebben gelaten. Hij werkt bij radiostation Funnik. Hij wint een serieuze radioprijs. Hij is manager bij een platenlabel. Maar toch, het verleden laat hem niet los. Want de schulden die blijven hem achtervolgen.
Ja. Goeie samenvatting.
Jawel, hè? Dat is een beetje met werk, ja. Ja, want dat... Je zei net al, en dat blijkt ook aan het eind van de documentaire... Ik ga een klein beetje weggeven voor mensen die de documentaire nog willen zien. Maar een klein beetje halverwege de documentaire lijkt het alsof het helemaal goed gaat komen.
Ja. Ja.
Dan heb jij iets geflikt.
Maar de hele grap is zeg maar dat dus niet zo gepland was. Want wij op het moment dat Margit Baloch, de dame die de documentaire ging maken... toen ze de documentaire wou maken, was het moment dat ik zeg maar die radioprijs won. En toen wou ze een soort van een... Ja, ik wil niet zeggen feel good verhaal maken. Maar in ieder geval zullen we laten zien van... kijk, deze jongen heeft vastgezeten. En het vervolg van de documentaire, hij heeft gewoon iets van zijn leven gemaakt. Dat kan.
Ja.
En zo ging het verhaal gewoon uiteindelijk niet. We hadden zeg maar op het moment dat je in de documentaire... nu ga ik ook iets weggeven, dat ik zeg maar op het strand zit. En als je dan die dronebeeld zo ziet komen naar binnen.
Ja, je bent naar Curaçao gegaan.
In onze gedachten was dat de allerlaatste scène van de documentaire. Dus wij dachten, oké, dat is de laatste scène.
Dat dacht ik al toen ik hem zag.
Ja, en het was echt een paar dagen later dat zeg maar wat er dus daarna gebeurde... dat allemaal gebeurde. Ja, en toen... Ja, ze zeggen, ja, ik ga gewoon met het verhaal mee, weet je.
Ja, want dan inderdaad, je hebt iets geregeld met je bank. En het lijkt even dat het, dat er uitzicht is op dat jij op een gegeven moment schuldenvrij gaat leven. Maar dan poppen er ineens uit jouw verleden ergens nog, ze vandaan komen.
Ja, de hele grap is.
Komen er nog schulden?
Ja, er was dus een van de deurwaarderskantoors die ik dus had afbetaald met die lening van de bank. Die had ineens weer loonbeslag op mijn salaris gezet. En toen ik ze belde, toen zeiden ze dus van ja, we hadden nog een dossier in Alphen aan de Rijn. Daar hebben we nog een andere filiaal en daar waren we vergeten te kijken. Alleen ze hadden niet contact met mij opgenomen van hey, we zijn dit vergeten, kunnen we nog iets regelen? Ze hebben toen gewoon gelijk loonbeslag gedaan zonder een brief te sturen, niks.
Ja, heel even voor de mensen die er niet zo in zitten als wij hier, loonbeslag. Dat is eigenlijk dat op het moment dat jij loon krijgt... Ja, leg het zelf maar uit. Jij weet het beter dan ik.
Op het moment dat je loonbeslag is eigenlijk dat een deurwaarder of een incassobureau beslag legt op je salaris. Dus dat betekent dat op het moment dat je salaris gestort wordt, dat het naar hun wordt gestort. En dat hun dan een bepaald bedrag eraf halen min het beslagvrije voet. Wat wettelijk zeg maar staat voor wat jij nodig hebt om voor jezelf te zorgen. Dat krijg jij en alles daarboven gaat zeg maar naar deurwaarders. Ook je vakantiegeld en 13e maand en dat soort dingen.
Ja, en dan moet je echt van een krap bedrag rondkomen.
Ja, mijn beslagvrije voet was €900.
Ja, dan moet je dan huur van betalen, vaste lasten neem ik aan, et cetera.
En omdat zeg maar, ze kijken dan naar jouw salaris. Dus ik krijg bijvoorbeeld dan geen huursubsidie, omdat ze zeggen, ja, je verdient te veel. Maar ik krijg maar €900 en mijn huur is €550. Maar ja, ik verdien te veel. Dus
dan hou je €450 over waar je de hele maand nog van moet leven. Waar je misschien ook nog gas, water, licht van moet betalen. Zorg. Ja, al die hele rampplannen.
Ja,
Dat is... Word je daar niet helemaal gek van op een gegeven moment?
Helemaal.
Gewoon. Ja.
Wat ik zeg maar het meest niet snap, is het lijkt zeg maar. Wat ik echt heb gemerkt, is dat het schuldensysteem. Dat is gewoon een business. Het is gewoon een bedrijf. Mensen zijn gewoon geld aan het verdienen hiermee. En ik vind het gewoon jammer dat er dus niet zo wordt gekeken van. Oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen uit de schulden gaan? Maar dat ze aan het kijken zijn. Oké, hoe kunnen we zoveel mogelijk verdienen aan deze schuld?
Ja.
Er worden gewoon schulden doorverkocht naar het buitenland. Naar Zweedse bedrijven die dan die schulden gaan innen.
Dat soort constructies. Ja, zo schimmig.
Ja.
Zo wazig. Terwijl je kunt zeggen natuurlijk... als jij rekening niet betaalt en je komt een paar keer niet na... dat ze dan iemand inhuren en dat hij een bedragje krijgt... omdat die jou... Dat is misschien redelijk. Maar op het moment dat de bedragen 2, 3, 4 keer jouw schuldbedrag worden... Ja. Dan wordt het natuurlijk een beetje... Absurd eigenlijk.
Wat ik vind dat daar niet aan klopt, is op het moment dat ik bijvoorbeeld als ik heb een iemand moet mij nog betalen, ik heb een schuld, ik ga naar een incassobureau, wil je die schuld van mij innen? Dan betaal ik aan die incassobureau 20% of zo van wat hun voor mij moeten innen.
Ja.
Aan de andere kant gaat die incassobureau dan ook nog 20% zelf erop gooien wanneer ze het bij mij komen innen.
Ah, ja.
Dus uiteindelijk verdienen ze 2 keer 20% erop. En nog steeds komen er nog verhogingen bij. En incassokosten en executiekosten.
Ja, noem nog maar een paar termen die de meeste mensen nooit horen van hun hele leven. Nee, en dan wat ik ook niet helemaal snapte. En dat zat dan ook weer even in de docu. Je schulden gaan soms omlaag. En dan heb je een schuldeis en dan heb je daar een deel van afgelost. Maar dan gaat die schuld toch weer ergens omhoog, zeg je dan? En dan weer omlaag?
Ja, dat is een beetje wat hij net vertelde. Dus op het moment dat je de ene aan het afbetalen bent... die andere die zegt niet tegen jou van... oké, ik wacht wel totdat je dit hebt afbetaald. Ja. Die zegt dan gewoon, nou, wij verhogen. Hier is weer een brief van €150. En dan zit je hier weer op 2000. Terwijl je hier net van 2000 naar 1500 bent gaan.
Ja.
En dan, zo gaat het eigenlijk. Ik heb echt gewoon 3 jaar lang lopen schommelen tussen
60 en 40.000, dan weer 60, dan weer 40. Oh, nu is het 80, oh, weer 60.
Ja, 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 en dit kwam gewoon geen einde aan. Je zat gewoon een soort visuele cirkel langzaamaan waar je niet doorheen kwam. Hoe belangrijk is Funix voor je?
Ja, heel belangrijk, man. Funix is alles voor mij.
Ja, dat bedoel ik. Dat was wat ik in die
docu ook echt mijn leven veranderd. Want Funix is ook, zeg maar, Funix is voor mij echt gekomen op het moment dat ik dus uit de gevangenis kwam. Bij de eerste documentaire. Die ging over hoe ik mijn leven probeerde te beteren. Toen ben ik dus een media en entertainment management opleiding gaan doen op de HBO. Heb ik niet kunnen afmaken omdat ik dus te veel schulden had en dus geen geld meer om naar school te gaan. En uiteindelijk had ik dus gesolliciteerd bij Funix met het verhaal van, hey, ik heb vastgezeten, ik heb geprobeerd opleiding te doen, maar het lukt me gewoon niet. Ik heb alleen een kans nodig. En toen zeiden ze, oké, is goed, gaan we je geven.
Gek.
En nu is het 5 jaar later en ben ik daar gewoon eindredacteur, heb ik een eigen team wat ik run, zeg maar. Dus
Ja, maar hoe frustrerend is het dan dat zelfs dat doen, ik bedoel, alles wat jij daar doet, klinkt als iets wat ik, als ik op mijn werk ook zou kunnen doen, en waar ik ook denk, nou, als ik dat bereik, heb ik het goed gedaan. Ja. Heb ik een leuke carrière opgebouwd.
Zou je denken, toch?
Ja, toch? Dat vind ik, ja, maar serieus, dat is gewoon zo. Hoe frustrerend is het dan dat dat nog steeds niet genoeg is om van die oude problemen, van die schulden af te komen?
Het is vooral vervelend omdat je voor je eigen gevoel dan niet vooruit aan het gaan bent. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus ik ben promotie aan het maken op werk en ik ben allemaal leuke projecten aan het doen. Maar alles wat ik verdien of alles wat ik maak, gaat in een soort van bodemloze put.
Ja.
En uiteindelijk, kijk, veel mensen zeggen geld maakt niet gelukkig. Dat klopt, inderdaad. Maar uiteindelijk op het moment dat jij hard werkt voor iets en je krijgt daar een beloning voor, een financiële beloning, dan doet dat iets met jou. Snap je? Dus, en op het moment dat je dan dat niet meer krijgt, dan gaat jouw motivatie om hard te werken voor iets ook gewoon omlaag. Zo werkt het gewoon.
Ja.
Op het moment dat jij vrijwilligerswerk doet, dan doe je het echt wel veel minder hard dan als je 10.000 euro per uur krijgt voor hetzelfde, bij wijze van spreken.
Ja, ligt misschien, je kunt ook zeggen, de waardering. Maar ik kan me voorstellen, in jouw geval zeg je gewoon, ik doe dit werk, ik krijg hiervoor betaald.
Ja, ik vind het ook echt leuk om te doen, dat zeker. En ik zou het ook doen voor iets minder geld, zeg maar. Maar het gaat wel om het feit dat je zo erg dan ik en andere mensen in mijn omgeving ook gewoon het gevoel krijgen van, oké, maar misschien moet ik gewoon niet werken en gewoon drugs gaan dealen of weet ik veel.
Ja, zoiets zeg je ook in de documentaire. Van weet je, als ik dat zou doen, zou ik nu al lang van die schuld af zijn.
Ja. Ja, ik heb het vroeger gedaan, dus ik weet hoe het werkt, bij wijze van spreken. Maar het is niet de kant waar ik op wil gaan.
Nee.
Maar het is dan wel raar dat het lijkt alsof alles jou die kant op drukt. Ja. Terwijl jij precies laat zien van, hé, ik wil iets goeds doen.
Ik
met mijn
best doen. Ik wil iets anders doen.
Ja.
Nou, want de documentaire is voor jou natuurlijk ook een begin. Want Funix gaat dit jaar heel veel aandacht besteden aan schuldenproblematiek.
Yes.
Bij jongeren. Wat gaan jullie doen?
Van alles.
Hele we gaan brede
sowieso,
vraag.
Wat we hier al vaker hebben gehoord, het taboe doorbreken. Ik denk dat dat een van de belangrijkste aspecten is om dit probleem op te lossen. Omdat op het moment dat mensen er niet over praten, gaan mensen ook niet praten over wat er fout gaat. En gaat er nooit opgelost kunnen worden. Mensen moeten eerst gaan praten over het feit dat ze schulden hebben en hoe ze dat aan het oplossen zijn en wat daar fout in gaat. Zodat mensen dat kunnen zien en kunnen denken, oh wacht, als 10.000 mensen zeggen dat de kredietbank de toelatingseisen veel te streng zijn, misschien moeten we daar iets aan gaan doen. Maar als niemand zijn mond opentrekt, dan gaat de kredietbank daar ook nooit iets aan doen. En ga je ook geen verandering krijgen. Dus we willen sowieso ten eerste heel veel portretten willen we gaan maken van jongeren die schulden hebben of hebben gehad. Om te laten zien dat het iedereen overkomt, dat iedereen wel eens schulden heeft of heeft gehad. Daarnaast, ik doe ook voor een deel marketing bij Funix, guerrilla marketing. Ik heb een straatteam opgezet, dus we gaan echt op pad met het straatteam, met de Funix truck, met muziek. We willen handtekeningen gaan verzamelen en we willen eigenlijk het liefst elke maand spreektijd eisen in de Tweede Kamer. Met meer dan genoeg handtekeningen en dan stalken.
Ja. Gewoon achteraan zitten. Ja.
Gewoon oplossen.
Juist. Er komt ook een app, heb ik gelezen. Volgens mij, die brieven gaat.
Ja, we zijn bezig met. Of in dit geval, we zijn dus aan het kijken met Funix, met wie we samenwerkingen willen. En we hebben dus ook gesproken met de KRO en NCRV. En hun hebben ook heel veel dingen wat met schulden te maken hebben. En hun hebben dus een app inderdaad ontwikkeld. Waarbij je een brief van een deurwaarder of een incassobureau door die app heen kan halen. En dat het dan in een soort van normale taal.
Gewoon normaal gewoon Nederlands, zoals wij dat ook snappen met z'n allen.
Zou moeten.
Ja, heel goed. Dat zou heel veel mensen kunnen helpen. Want dan kom je toch weer bij die communicatie waar we het net ook al over hadden.
Ja.
Dat is heel goed om dat te hebben.
Ja.
En ik zag op je Insta, je bent al in gesprek geweest met een deurwaarderskantoor, volgens mij.
Ik heb gebeld een dag na de documentaire door GGN. een van de mensen die mijn leven zuur heeft gemaakt. Ja. En ja, die wouden eigenlijk heel graag met mij in gesprek gaan om te zien hoe het beter zou kunnen. We hebben eigenlijk een goed gesprek gehad, ja. Zeg maar. Had ik niet verwacht, als ik heel eerlijk moet zijn. En ze vertelde eigenlijk dat ze al een paar jaar daarmee bezig waren. Ze noemen het sociaal incasseren. Dus echt incasseren op wat mensen kunnen. Hun hebben zelf ook bijvoorbeeld een app ontwikkeld. Die heet Fix. Daar kunnen mensen die schulden hebben, kunnen via die app een soort van body krijgen. Die hun dan helpt door al hun schulden heen en al hun dingen. Ik heb het niet geprobeerd, dus ik ga niet zeggen dat het werkt of niet werkt. Ik wil niet reclame doen van GGN of zo. Hun hebben dat aan mij verteld in ieder geval.
Het is een soort Suzanne in app-vorm, ja, eigenlijk, hè, die je dan krijgt. Zeg maar. Ja, Suzanne,
en,
die is
ik ga binnenkort bij hun langs om zeg maar met deurwaarders van hun te praten en in gesprek te gaan. En ik heb ze al één tip gegeven. Want hun hebben dus, je hebt zo'n callcenter van GGN die je dan belt als je een regeling wil of zo.
Ja, ja.
En een van hun regels is dat je geen schulden gehad mag hebben bij GGN als je daar wil gaan werken. Maar ik zei tegen hun, ja vriend, je moet toch juist ervaringsdeskundigen daar hebben die gewoon weten wat er aan de hand is en kunnen meeleven met iemand. Dus ze zeiden dat ze die regel gaan aanpassen. Dus ik ben benieuwd.
Dan kom je toch weer bij die ervaringsdeskundige aan. Ja,
kunnen ze gelijk mij aannemen. Ja. Kom ik gelijk mijn schuld wegpoetsen, ja, toch? Ja.
Dus je hoeft me niet te betalen, doe die schuld maar weg. Ja. Hey, dan de eindvraag. En ik gooi jullie gewoon allemaal weer even erbij. Maar ik richt hem vooral even op jou, Jensen. Wat is nou één ding aan het systeem waarvan je denkt, nou, als dat is veranderen zou, dat zou toch fijn zijn?
Eén ding wat ik het belangrijkste vind is wat je, ik denk dat jullie dat ook herkennen, wat je ziet in veel brieven van deurwaarders in kassabureaus en zelfs van bijvoorbeeld de Belastingdienst en de gemeente, staat er de zin voor mensen die niet kunnen of willen betalen. Dus het feit dat mensen die niet kunnen of willen betalen, dat die in dezelfde groep worden gegooid, dat vind ik belachelijk.
Oh, want
als ik niet kan betalen, dan is het raar dat ik dezelfde verhogingen, dezelfde boetes als iemand krijg die niet wil betalen. Dus hoe kan het dat altijd in dezelfde zin wordt gezegd?
Jeetje, daar had ik echt nog nooit over nagedacht. Ja, ik heb die brief natuurlijk ook wel eens gezegd. Ja.
Maar let maar eens op een keer. Volgende keer als je die ziet. Ja. Het staat altijd voor mensen die niet kunnen of willen betalen. Ja. Alsof dat dezelfde categorie is. Dus ten eerste moet dat denk ik veranderen. Mensen die niet kunnen betalen moeten gewoon anders behandeld gaan worden als mensen die niet willen betalen.
Ja.
En er moet gewoon goed gekeken worden naar hoe deurwaarders en incassobureaus te werk gaan. En misschien een paar boetes daar ook uitdelen.
Ja.
Gewoon verhogen naar hun toe.
Ze hebben de andere kant op weer, hè? Dat dat terugkomt, toch? Dat was, dat. Ja, goed. Ik kijk er even naar de twee heren die herkenbare.
Precies, dat is echt dat maatwerk wat ik ook bedoel. Dat ze meer naar de personen zelf gaan kijken. Want wat je al zegt, dat kunnen willen. Dat is echt inderdaad een wereld van verschil. En als je gewoon naar iemands persoonlijk kunt spreken en kunt zeggen wat zijn situatie is, dan is het veel makkelijker om daar enigszins op in te gaan, ja.
Ja, dus iets meer inderdaad het persoonlijke contact houden. Heel goed, heel duidelijk. Ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie hier vanmiddag waren. Want ik vond het tof om jullie te spreken. Jullie doen goed werk.
Dank je.
Hou dat vol. Super tof dat jullie er waren. Jensen Jahoen natuurlijk van onder andere Phoenix en de documentaire Lost Boys 5 jaar later die nog online te zien is, heb ik vanmiddag gezien. Dus ja, die kun je gewoon nog terugkijken.
Twee
overal.
Doc en op YouTube staat hij ook.
Staat hij ook. Ja. Kun je hem gewoon lekker terugkijken. Het geeft echt een inkijkje even in hoe heftig het kan zijn om die schulden te hebben. Sean Beckers, dankjewel dat jij hier was. Dankjewel dat jij ook hier je verhaal wilde vertellen.
Ja, graag gedaan.
En natuurlijk ook Aljosha en Suzanne. Dank jullie wel voor jullie komst. Tof dat jullie er waren.
Yes, dankjewel.
Dit was Kiks Tussenuur voor deze week. De Human 3FM podcast waarin wij kleine zaken behapbaar maken. Deze podcast is te horen op Kiks Radio en terug te luisteren via je favoriete podcast app. Kijk daarvoor eventjes op npo3fm.nl/tussenuur. We zijn er ook op YouTube met No Shit en op Instagram @3fmtussenuur. Volgende week weer een nieuwe podcast. Hopelijk luister je dan weer.
Tussenuur. Alles wat ze je op school niet vertellen, maar je wel wil weten.
Well, could you, baby?
Leer, 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 leer maar liever niet bij mijn release party. Vraag mezelf af, waar zou ik zijn vandaag? Als ik allemaal andere keuzes had gemaakt. Maar die heb ik niet, dus wat is dat voor vraag? Een nutteloze, een rusteloze. Dus ben ik terug, gefocust, met tussenpozen. Okay. En ik vind het veel te simpel om nu cynisch te zijn. Hit je met een party in het Tierenlantijn. Hit je als de hamer van Thor en ga er vandoor. Dus mij treft alle branden en ballen. En iedereen wil gezond zijn. Sympathiek, creatief, overvol zijn. De party en de mol zijn. Hey, de zon schijnt. Van alle die waren, had ik liever dat ze hier waren. Maar als het zo is dat ik ze mis, een mod is deze zin voor hun en zit het goed. Neem mijn vissen zoet af, in alle toestand schijnt het licht aan het eind van de tunnel. Al lijkt het soms dubbel, de vraag is hoe ga jij om met je struggles. En iedereen wil gezond zijn, de bom met lon stel voor ton zijn ton zijn. En de don zijn, hey, de zon schijnt. Lekker naar buiten joh.
Dit is het nieuws van 6 uur.
Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie zet ruim 60 mensen in om anti-windmolenactivisten op te sporen. Die maken met dreigbrieven duidelijk dat ze het niet eens zijn met de bouw van een windmolenpark in Drenthe. En hun acties worden volgens de politie steeds extremer.
Dat is begonnen eigenlijk met een aantal kleinere strafbare feiten. Betonblokken in maisvelden van een windboer. We hebben ook al andere dreigbrieven gehad. We hebben al pamfletten gehad met hakenkruizen met verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk de asbestdumpingen was ook eigenlijk weer één waarvan we zeiden we gaan een nieuwe fase in van ondermijning.
Eén bedrijf wil na een dreigbrief niet meer meewerken aan het windmolenpark. Ze zijn daar bang voor een aanslag. Deze mensen in Drenthe willen de windmolens ook niet, maar vinden de activisten wel te ver gaan.
Het lijkt helemaal nergens op dat zo'n bedrijf zich terug moet trekken.
Dat vind ik zeker te ver gaan, want wat kan het bouwbedrijf daaraan doen?
Maar met de windmolens bent u ook niet blij?
Nee, ben ik ook niet blij mee. Maar met die bedreiging ook niet.
Twee mannen moeten 26 jaar de cel in voor een vergismoord in Utrecht. 2 jaar geleden schoten ze een man dood in een flat. Het bleek helemaal niet de bedoeling om deze